Welkom bij Radio Maria.
Anno Domini, belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in deze uitzending van het programma Anno Domini. Deze maand bespreken wij het jaar 1660. We gaan samen ontdekken wat er in dat jaar allemaal gebeurd is in de geschiedenis van onze kerk. Laten wij daaraan beginnen. Zoals wij kunnen lezen in het geschiedenismagazine, vaardigde Den Haag op 1 april 1660 het reglement op de politieke reformatie in de meierij van 's-Hertogenbosch en in de andere kwartieren van gelijke nature onder de generaliteit gehorende uit. Dat reglement bepaalde dat katholieken in de generaliteitslanden geen publieke ambten meer mochten uitoefenen. De generaliteitslanden waren delen van de Nederlanden die rechtstreeks onder het bestuur van de generaliteit vielen, het centrale bestuur van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, met als uitvoerende bestuursorgaan de Staten-Generaal. Die republiek, de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden, was 12 jaar eerder, in 1648, met de Vrede van Münster officieel erkend als soevereine staat. Dit verdrag maakte een einde aan de 80-jarige oorlog en legde de toenmalige frontlinies vast als de grens tussen het gebied van de Nederlanden onder Spaans-Habsburgs gezag, de zuidelijke Nederlanden, en de Republiek, de noordelijke Nederlanden. Deze Republiek, of dus de noordelijke Nederlanden, bestonden uit de 7 provinciën, namelijk Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel en Groningen. Deze provinciën konden hun eigen beleid voeren via hun eigen bestuursorganen, provinciale staten genoemd. Het was enkel voor aangelegenheden die de gehele republiek aangingen, dat de beslissingen genomen werden op het niveau van het centrale bestuur, de generaliteit die gevestigd was in Den Haag. Het ging dan voornamelijk over oorlogsvoering, het sluiten van vrede, het aangaan van bondgenootschappen en het heffen van belastingen. Maar de republiek bestond niet alleen uit deze 7 provinciën. Ook delen van het graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant behoorden aan de republiek toe. Het ging om die delen die in de loop van de 80-jarige oorlog niet door de Spaans-Habsburgse legers waren heroverd op de republikeinen. De Staten-Generaal van de Republiek plaatste ze onder hun eigen gezag. Het ging om Staats-Brabant, grotendeels het huidige Noord-Brabant in Nederland, Staats-Vlaanderen, ruwweg het huidige Zeeuws-Vlaanderen in Nederland, en Staats-Overmaas, delen van het huidige Zuid-Limburg in Nederland. Deze gebieden waren vanaf dat moment de generaliteitslanden, zo genoemd omdat ze onder het rechtstreekse gezag van de generaliteit vielen. In tegenstelling tot de 7 provinciën konden ze dus geen eigen beleid voeren. Het ging om een groot gebied, bijna een derde van de totale oppervlakte van de republiek. De Staten-Generaal lieten onmiddellijk hun gezag in deze gebieden gelden, door het benoemen van burgemeesters, bestuurders en rechters, het innen van belastingen en het aanstellen van onderwijzers en predikanten. De generaliteitslanden waren namelijk niet alleen anders op bestuurlijk vlak, maar ook op het vlak van het geloof. De bevolking in de generaliteitslanden was bijna uitsluitend katholiek, waar de 7 provinciën grotendeels protestants waren. De gehele republiek had wel als staatskerk de Neder-Duitse gereformeerde kerk, de protestantse kerk van Nederland. En de Staten-Generaal wou het protestantisme ook in de generaliteitslanden leidend maken. En daartoe legde de Staten-Generaal op religieus gebied vele beperkingen op. Bijna overal verloren de katholieken het recht om hun godsdienst in het openbaar te belijden, op straffen van boetes, gevangenisstraf of verbanning. Geestelijken werden weggejaagd en honderden kerken en kloosters werden in beslag genomen. Wat overigens ook gebeurde in de rest van de republiek. En zo komen we terug bij het reglement uitgevaardigd op 1 april 1660, dat katholieken verbood om publieke ambten uit te oefenen. Vanaf dan konden katholieken niet meer aangesteld worden als burgemeester of notaris of andere publieke ambten. Zo ontstond er een kleine protestantse elite die er de plak voerde. Maar erg succesvol was deze poging niet om het bestuur helemaal protestants te maken, want er waren gewoon niet genoeg protestanten om alle posten te vullen, waardoor er alsnog katholieken bestuursambten opnamen. Het lukte hen ook niet om het katholiek geloof uit te roeien. De hervormingen van de Contra-Reformatie waren onder de voormalige Spaanse heerschappij goed geslaagd en aldus was er weinig animo om tegen de kerk in te gaan. Ze waren ook in de meerderheid, de katholieken, en dus een stuk zelfbewuster dan hun geloofsgenoten ten noorden van hen, die alles veeleer in stilte droegen. Dat het niet lukte om de katholieken in de generaliteitslanden te bekeren, blijkt onder andere uit het feit dat protestantse predikanten aldaar in 1671 massaal klaagden over de stoutigheden des pausdoms, die in alle openheid in de huiskerken werden bedreven. Ook werd er in 1673 een schout die de taak had de beperkingen op het katholiek geloof te handhaven, een papenvanger, zwaar gewond toen bezoekers hem met banken en stoelen een schuilkerk uitsloegen en hem daarna op straat nog schreeuwend achterna zaten. Een van de redenen dat Den Haag deze gebieden zo graag in handen had, was omdat ze als buffer dienden voor de 7 provinciën en vooral voor Holland. Ten tijde van de vele oorlogen die ze voerden met Frankrijk in de 17e en 18e eeuw. Franse legers beschadigden hun weilanden en akkers en stroopten alles af op voedsel. Ze legden ook tal van dorpen in de as en namen gijzelaars mee. Waren het niet de Franse legers, dan moesten ze de Nederlandse legers op doortocht naar een veldslag buiten de grenzen onderdak verlenen en in hun noden voorzien. De armoede groeide daardoor in deze streken enorm. In de meierij de streek onder Den Bosch verdrievoudigde het percentage armen tussen 1698 en 1708. In dat jaar ontving bijna een derde van de inwoners in deze regio armenhulp. Pas in 1795 werd deze bestuursvorm opgedoekt. De nieuwe Bataafse Republiek paste de ideeën van de Franse Revolutie toe en schafte de tweede rangstatus van de Generaliteitslanden definitief af. Muziek was zeer belangrijk tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De oorlog waarbij de Nederlanden in opstand kwamen tegen de Spanjaarden. En die uiteindelijk leidde tot het ontstaan van de Republiek van de Zeven Nederlanden. En grotendeels de grenzen tussen Nederland en België tot op de dag van vandaag bepaalde. Muziek diende tot het opzwepen van de gemoederen, het verspreiden van propaganda en het kweken van een gevoel van eenheid. Zeer veel geuzenliederen, vanuit het standpunt dus van de opstandige gewesten tegen Spanje, zijn bewaard gebleven. Wij gaan luisteren naar het eerste lied op het album Vrede van Münster van Camerata Trajectina. Het is een instrumentaal nummer, geschreven door de Antwerpenaar Tilman Suzato in 1551. En het heet Pavane la Bataille. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. Wij luisterden zojuist naar een instrumentaal nummer geschreven door de Antwerpenaar Tilman Suzato in 1551, geheten Pavane la Bataille. En dan gaan wij verder met de andere gebeurtenissen van het jaar 1660. In 1660 was de heilige Maria van de Menswording, misschien beter gekend onder haar Franse naam Marie de l'Incarnation, druk bezig met het onderwijzen en evangeliseren van de inheemse bevolking van Quebec in het huidige Canada. Zij was geboren in Tours in Frankrijk op 28 oktober 1599, in een familie van enige aanzien. Van jongs af aan gaf Marie blijk van een grote vroomheid en onthechting aan de wereld. Op 17-jarige leeftijd werd zij, uit gehoorzaamheid aan haar ouders, uitgehuwelijkt aan een zijdehandelaar. En zij wijdde zich zonder voorbehoud aan de plichten van een christelijke echtgenote. Het was echter een huwelijk vol beproevingen. De enige troost die het haar schonk was de geboorte van een zoon, die later Benedictijn werd onder de naam Dom Claude en onder wiens aansporen de heilige Marie haar geestelijk dagboek zou schrijven. Na 2 jaar huwelijk werd Marie weduwe en zij koesterde het plan zich bij de Ursulinen aan te sluiten. Maar de zorg voor haar kind verhinderde de uitvoering van dit voornemen. Toen hij echter de leeftijd van 12 jaar had bereikt, volgde zij haar roeping. De Ursulinenorde was kort tevoren in Frankrijk gesticht en de heilige Marie legde de kloostergeloften af in het huis van die orde te Tours. 2 jaar na haar intrede werd haar de zorg voor de novicen toevertrouwd. Zij voelde altijd een vurige ijver voor het redden van zielen. Rond haar 34ste ervoer zij, in haar eigen woorden, de apostolische geest die haar ziel tot aan de uiteinden der aarde voerde. Zij verlangde naar de nieuwe wereld te gaan. Een verlangen naar haar eigen heiliging en naar het heil van zoveel zielen die nog in de schaduwen van het heidendom verkeerden. Zij deelde dit verlangen mee aan haar biechtvader, die het na veel aarzeling goedkeurde. En op 3 april 1639 vertrok de heilige Marie de l'Incarnation vanuit Diepe, samen met enkele zusters die hadden gesmeekt haar te mogen vergezellen. Na een gevaarlijke zeereis van 3 maanden kwam zij op 4 juli in Quebec aan. Zij en haar gezellinnen betrokken aanvankelijk een klein huis in de benedenstad. In het voorjaar van 1641 werd de eerste steen gelegd van het Ursulinenklooster, op dezelfde plaats waar het nu nog staat, al zou dit eerste klooster enkele jaren later compleet afbranden. De heilige Marie werd aangesteld als overste. Zij had zich vanaf haar aankomst toegelegd op het leren van de talen van de lokale Indiase stammen. Wie met haar in contact kwam, stond versteld van haar vroomheid, haar ijver voor de bekering en opvoeding van de jonge inheemsen en de wijsheid waarmee ze haar gemeenschap bestuurde. Zij bracht de rest van haar leven door in Quebec met het onderwijzen en evangeliseren van de jonge Indianen. Zij overleed op 30 april 1672 op 72-jarige leeftijd, na 33 jaar in Canada te hebben doorgebracht. Haar geestelijk dagboek wordt aanzien als een van de meesterwerken uit de spirituele literatuur. Daarnaast zijn haar geschriften ook van belang op geschiedkundig vlak, want ze zijn een belangrijke bron voor de vroege geschiedenis van de Franse kolonie in het huidige Canada. Op 3 april 2014 werd zij heilig verklaard door Paus Franciscus. Op 20 augustus 1660 stierf Johannes de Lugo in Rome. Hij was een Spaanse jezuïet en kardinaal en wordt aanzien als een van de meest vooraanstaande theologen van de moderne tijd. Hij werd geboren in Madrid in november 1583 in een adellijke familie. Zo groot was zijn intellectuele begaafdheid dat hij op 3-jarige leeftijd gedrukte en handgeschreven boeken kon lezen. Op 10-jarige leeftijd ontving hij de tonsuur. Op 14-jarige leeftijd verdedigde hij een openbare these in de logica. Net als zijn oudere broer Francisco werd hij door zijn vader naar de Universiteit van Salamanca gestuurd om rechten te studeren. Maar Francisco trad toe tot de Sociëteit van Jezus en werd daar een vermaard theoloog. Johannes verlangde zijn voorbeeld te volgen en trad, nadat hij tevergeefs 2 maal om zijn vaders toestemming had gevraagd, in 1603 zonder die toestemming toe tot de orde van de Jesuiten. Na voltooiing van zijn studies werd hij in 1611 benoemd tot hoogleraar filosofie en later tot hoogleraar theologie. Zijn faam als theologieprofessor trok de aandacht van de generaal van de Jesuiten en De Lugo werd naar Rome geroepen, waar hij begin juni 1621 aankwam. Hij bleek een briljante onderwijzer. Uitgeschreven kopieën van zijn colleges gingen heel Europa rond, waarna de generaal van de orde hem opdroeg zijn werken te publiceren. Toen het 4e deel, De Justitia et Jure, over de rechtvaardigheid en het recht, op het punt stond te verschijnen, achtten zijn oversten het passend dat hij het zou opdragen aan paus Urbanus de 8e. Hij moest het werk persoonlijk aan de paus aanbieden. Die zo verrast en verheugd was over de geleerdheid van de theoloog, dat hij hem vaak raadpleegde en hem in 1643 tot kardinaal verhief. Daarmee kwam een einde aan De Lugo's onderwijsactiviteiten. Maar verschillende van zijn werken werden nog na 1643 gepubliceerd. Hij stierf op 77-jarige leeftijd op 20 augustus 1660. Overeenkomstig zijn wens werd hij begraven nabij het graf van de heilige Ignatius, opdat zijn hart zou rusten waar zijn schat was, zoals op zijn grafschrift staat. De Lugo was niet alleen een man van grote geleerdheid, maar ook van grote deugd. Alleen uit gehoorzaamheid liet hij zijn werken publiceren en hij behield steeds de eenvoud en nederigheid die hem ertoe hadden gebracht de kardinaalswaardigheid te willen weigeren, waren het niet het bevel van de paus. De fraaie koets die kardinaal Barberini stuurde om hem als kardinaal naar het pauselijk paleis te brengen, noemde hij zijn lijkwagen. Zijn vrijgevigheid jegens de armen was zeer groot. Hoewel zijn inkomsten gering waren, deelde hij dagelijks brood, geld en geneesmiddelen uit. Zoals onder andere de toen pas ontdekte kinabast met de werkzame stof kinine, die het volk in Rome enige tijd Lugo's poeder noemde. Om een beeld te geven van het belang van zijn werken, de heilige Alphonsus de Liguori aarzelde niet hem onmiddellijk na de heilige Thomas van Aquino te plaatsen. En Benedictus de 14e noemde hem een licht van de kerk. In het jaar 1660 verschenen 2 werken van de Dominicaanse theoloog en polemist Jean Nicolai. Hij werd geboren in 1594 in het bisdom Verdun in Frankrijk. Hij trad op 12-jarige leeftijd toe tot de orde van de Dominicanen en legde in 1612, toen hij 18 was, zijn kloostergeloften af. Hij studeerde filosofie en theologie in het klooster van Sint-Jacobus in Parijs, behaalde in 1632 zijn doctoraat in de theologie aan de Sorbonne en doseerde deze vakken met groot onderscheid in verschillende huizen van de orde. Hij stond hoog aangeschreven vanwege zijn strikte naleving van de kloosterregel, zijn voorzichtigheid, zijn zeldzame geleerdheid en zijn scherpe inzicht. Behalve Latijn en Grieks beheerste hij ook Italiaans, Spaans en Hebreeuws. Hij was lid van de commissie die was aangesteld om de werken en leerstellingen van de Jansenisten te onderzoeken en om de verdere verspreiding van hun leer aan de Sorbonne tegen te gaan. Hij schreef 3 verschillende soorten werken. Nieuwe edities van oudere theologen, voorzien van commentaren en verklarende aantekeningen, zijn eigen theologische werken en zijn poëtische en politieke geschriften. Het doel van deze laatste, zijn poëtische en politieke geschriften, lijkt te zijn geweest de waardigheid en glorie van Frankrijk en haar koningen te verheerlijken. Zo hield hij in 1628 in Rome een lofrede ter ere van de overwinning van de Franse koning Lodewijk XIII bij het beleg van La Rochelle. En stelde hij in 1661 een gedicht samen ter ere van de zoon van Lodewijk XIV. Hij genoot groot aanzien aan het koninklijk hof. Hij stierf op 7 mei 1673 in Parijs en werd begraven in de kapel van het klooster van Sint-Jacobus. Een marmeren grafsteen naast zijn graf draagt een lange inscriptie waarin zijn deugden, zijn geleerdheid en zijn verdiensten voor zijn vaderland worden beschreven. Op 26 maart vond in Wenen de première plaats van het muziekstuk Il Sacrificio d'Abramo, het offer van Abraham, gecomponeerd door de keizer van het Heilig Roomse Rijk, Leopold I. Wij gaan luisteren naar het tweede deel van dit werk, uitgevoerd door het orkest Weser Renaissance Bremen, onder leiding van Manfred Cordes.
Grandiole
Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. Wij luisterden zojuist naar een deel uit het muziekstuk Il Sacrificio d'Abramo, het offer van Abraham, gecomponeerd door de keizer van het Heilig Roomse Rijk Leopold I en in première gegaan op 26 maart 1660. En dan gaan wij verder met het bespreken van dat jaar. Op 15 maart overleed de heilige Louise Legras de Marillac in Parijs. Zij was de stichteres van de Zusters van Liefde van de heilige Vincentius a Paolo. Zij werd geboren in Parijs op 12 augustus 1591. Kort na haar geboorte overleed haar moeder en ze werd toevertrouwd aan de zorg van haar tante, een religieuze te Poissy. Later studeerde zij onder leiding van een gouvernante en wijdde zij veel tijd aan de oefening van de kunsten. De ernstige aard van haar vader weerspiegelde zich in de belangstelling van zijn dochter voor filosofie en verwante vakken. Rond haar 16e levensjaar ontwikkelde zij een sterke wens om toe te treden tot de Capucinessen, de dochters van het lijden. Haar geestelijke leidsman ontraadde haar dit echter. En na het overlijden van haar vader aanvaarde zij in overeenstemming met het advies van haar geestelijk leidsman het huwelijk met Antoine Legras, een jonge secretaris. Uit dit huwelijk werd op 13 oktober 1613 een zoon geboren. Reeds in deze levensfase wijdde zij zich naast de zorg voor haar zoon onvermoeibaar aan de werken van naastenliefde. In 1619 maakte zij kennis met de heilige Franciscus van Sales, die toen in Parijs verbleef. Een ontmoeting die een grote indruk op haar achterliet. In 1623, gekweld door de gedachte dat zij een roeping tot het religieuze leven had afgewezen, legde zij de gelofte af niet te hertrouwen indien haar echtgenoot zou komen te overlijden. En dat gebeurde ook op 21 december 1625. Haar echtgenoot stierf na een langdurige ziekte. Intussen had zijn vrouw kennis gemaakt met een priester die bekend stond als meneer Vincent, namelijk de heilige Vincentius a Paolo, die door de heilige Franciscus van Sales was aangesteld tot overste van het visitatieklooster. En de heilige Louise stelde zich onder zijn leiding. Zijn invloed bracht haar ertoe zich te verbinden met zijn werk onder de armen van Parijs en vooral met de uitbreiding van de Confrérie de la Charité, een vereniging die hij had opgericht voor de verzorging van arme zieken. Juist dit werk bepaalde haar levensopdracht, de Stichting van de Zusters van Liefde. Deze gemeenschap ontstond uit het samenkomen van jonge vrouwen die de heilige Vincentius wouden volgen en daartoe elke zondag samenkwamen bij hem thuis, om van hem onderricht en bemoediging te krijgen. Na 3 of 4 jaar nam de heilige Louise Legras de Marillac enkele van de meest veelbelovende vrouwen bij zich in huis op, waar zij op 29 november 1633 begon met een meer systematische opleiding in de zorg voor zieken en in het geestelijk leven. Dit wordt beschouwd als de werkelijke stichting van de gemeenschap. Op 31 juli 1634 begon de heilige Vincentius een reeks conferenties voor de zusters, die zich over 25 jaar uitstrekten en die door de zusters op schrift gesteld sindsdien een krachtige invloed hebben gehad op de vorming van de gemeenschap. Gedurende meer dan 12 jaar leidde de heilige Vincentius hen op deze wijze, zonder geschreven regel of constitutie, en zonder goedkeuring te vragen voor hun erkenning als een afzonderlijke organisatie. Hij liet het werk geleidelijk groeien, naar gelang de noden van de tijd. En hij had nauwelijks een vermoeden van het grootse bouwwerk waarvan hij de grondslagen legde. Hij placht uit te leggen dat nog hijzelf, nog de heilige Louise, de stichters van de Zusters van Liefde waren, aangezien geen van beiden ooit had gedacht een dergelijke gemeenschap te stichten. Zij was ontstaan uit noodzaak, gezien de situatie. Toen het idee zich ontwikkelde, stond het haaks op de denkbeelden en gebruiken van die tijd. Tot dan toe hadden vrouwen die hun leven openlijk aan de dienst van God wijden, dit gedaan in kloosters die hen van de wereld afsloten. Zijn zusters daarentegen moesten hun tijd besteden aan de verpleging van zieken in hun huizen. Hun klooster was de woningen van de zieken, hun cel een gehuurde kamer, hun kapel de parochiekerk, hun slot de straten van de stad of de zalen van het ziekenhuis. En zij hebben, zo zei de heilige Vincentius, in de regel die hij hun uiteindelijk gaf, geen traliewerk dan de vreze Gods, geen sluier dan de heilige zedigheid. Na enkele maanden samen met de zusters in haar huis te hebben gewoond, verbond de heilige Louise zich op onherroepelijke wijze door een gelofte aan het werk dat zij had ondernomen, en dit op 25 maart 1634. Deze verjaardag wordt in de gemeenschap nog altijd in ere gehouden, want ieder jaar leggen de zusters op het feest van Maria Boodschap hun jaarlijkse geloften af. De heilige Louise overleed, zoals gezegd, in 1660, enkele maanden voor de dood van de heilige Vincentius. Zij werd heilig verklaard op 11 maart 1934 door paus Pius de 11e. Ook de heilige Vincentius a Paolo stierf in 1660 en dit op 27 september. Hij is een van de vele grote heiligen die onze kerk rijk is. Hij werd geboren in 1581 in een eenvoudige boerenfamilie. Hij behaalde zijn doctoraat in de theologie en werd in 1600 tot priester gewijd. In 1605 werd hij tijdens een zeereis gevangen genomen door Turkse zeerovers, naar Tunis gevoerd en als slaaf verkocht. In 1607 wist hij echter te ontsnappen, samen met zijn meester die hij had bekeerd. Hij werd geestelijk leidsman van een dame uit een van de meest vooraanstaande Franse geslachten. En met haar steun begon hij zijn eerste missies aan de armen op het platteland. Het goede dat overal door deze missies werd tot stand gebracht, samen met het aandringen van zijn geestelijke dochter, bracht Vincentius ertoe zijn religieus instituut te stichten. Een congregatie van priesters die zich door geloften wijden aan de evangelisatie van de plattelandsbevolking. De congregatie van de priesters van de missie. Hij merkte echter al spoedig dat de missies op het platteland nood hadden aan veel priesters. Sinds het concilie van Trente hadden de bisschoppen getracht seminaries op te richten om priesters te vormen, maar deze stuitten op vele moeilijkheden. Van de 20 opgerichte seminaries hadden er tegen 1625 niet eens 10 stand gehouden. De Algemene Vergadering van de Franse Geestelijkheid sprak de wens uit dat kandidaten voor de heilige wijdingen slechts zouden worden toegelaten na enkele dagen van retraite, De heilige Vincentius nam de verantwoordelijkheid op om de eerste van deze retraites te preken in september 1628. Volgens zijn opzet bestonden zij uit ascetische conferenties en onderricht in de kennis van zaken die voor priesters het meest noodzakelijk waren. Aanvankelijk duurden deze retraites slechts 10 dagen. Door ze geleidelijk uit te breiden tot 15 en 20 dagen en vervolgens tot 1, 2 of 3 maanden voor elke wijding, verlengden de bisschoppen uiteindelijk de verblijfsduur van hun clerici tot 2 of 3 jaar, tussen de studie van de filosofie en de priesterwijding. Zo ontstonden de zogeheten grote seminaries. Niemand heeft meer dan Vincentius bijgedragen aan deze ontwikkeling. Reeds in 1635 had hij zelf een groot seminarie gesticht en in 1642 volgde ook een klein seminarie. Hij hielp ook bisschoppen over heel Frankrijk met het oprichten van hun seminaries, onder andere door priesters ter beschikking te stellen. Bij zijn dood had hij het bestuur van 11 seminaries op zich genomen. Voor de Franse Revolutie leidde zijn congregatie in Frankrijk 1/3 van de bestaande seminaries. De heilige Vincentius hield niet alleen conferenties en retraites voor clerici, maar ook voor leken. Men schat dat in de laatste 25 jaar van zijn leven jaarlijks meer dan 800 personen regelmatig aan zijn retraites deelnamen. Van de deelnemers werd niets gevraagd. Wanneer het om het heil van de zielen ging, telde de heilige Vincentius de kosten nauwelijks. Toen zijn medebroeders klaagden en wensten dat de toelating tot de retraites strenger zou worden, stemde hij er op een dag mee in om zelf de deur te bewaken. Er werden die dag meer mensen toegelaten dan ooit. En toen de verlegen broeder hem kwam melden dat er geen plaats meer was, antwoordde hij eenvoudig: "Goed, geef dan de mijne." Het is onmogelijk al het werk dat hij gedaan heeft hier op te sommen, maar naast wat we al vermeld hebben en zijn werk met de heilige Louise Le Gras de Marillac en de Zusters van Liefde, waar wij het daarnet over hadden, ook nog kort over een ander groot werk van liefdadigheid dat hij verrichtte. Aan de veroordeelden op de Franse schepen, de galeislaven, die in erbarmelijke fysieke omstandigheden moesten leven. Door zijn liefdevolle zorg voor hen wist hij hun leed te verlichten en velen van hen te bekeren. Zijn onvermoeibare toewijding bleef niet onopgemerkt. En de Franse koning Lodewijk XIII benoemde hem tot aalmoezenier van de galeien. Ook stuurde hij priesters naar de voornamelijk christelijke slaven, gevangen genomen door de Turken, die hen de sacramenten bedienden en zoveel van hen als mogelijk vrijkochten. Dit uiterlijk leven, zo rijk aan werken, vond zijn oorsprong in een diepe religieuze geest en in een innerlijk leven van wonderlijke intensiteit. Hij was uitzonderlijk trouw aan de plichten van zijn staat, zorgvuldig in het volgen van de aansporingen van geloof en vroomheid, toegewijd aan gebed, meditatie en alle religieuze en ascetische oefeningen. Met een praktische en bedachtzame geest liet hij niets aan het toeval over. Zijn wantrouwen tegenover zichzelf werd slechts geëvenaard door zijn vertrouwen in de voorzienigheid. Toen hij de congregatie van de missie en de Zusters van Liefde stichtte, onthield hij zich ervan hun vooraf vaste constituties te geven. Pas na pogingen, beproevingen en lange ervaring besloot hij in de laatste jaren van zijn leven hun definitieve regels te geven. Zijn ijver voor de zieden kende geen grenzen. Alle omstandigheden waren voor hem gelegenheden om die uit te oefenen. Bij zijn dood op 27 september 1660 verloren de armen van Parijs hun beste vriend en verloor de mensheid een weldoener die in de moderne tijd zijn gelijke niet kent. Op 16 juni 1737 werd hij door paus Clemens XII heilig verklaard. In 1660 overleed een zoon van de dichter Joost van den Vondel op zee voor de Kaap de Goede Hoop. Joost van den Vondel schreef in dit jaar ook 2 treurspelen, enkele gedichten en maakte vertalingen van Latijnse werken. Wij gaan luisteren naar een lied gecomponeerd door Cornelis Tijmans Padbrué, met tekst uit een toneelstuk van Joost van den Vondel, namelijk het treurspel Peter en Pauwels. Het lied heet Voor Jezus naam en Caesars rijk, uitgevoerd door Camerata Trajectina van hun album Theatermuziek uit de Gouden Eeuw. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. Wij luisterden zo net naar het lied Voor Jezus naam en Caesars rijk, gecomponeerd door Cornelis Tijmans Padbrué op tekst van een toneelstuk van Joost van den Vondel. En zo, beste luisteraars, zijn wij aangekomen aan het laatste deel van deze uitzending, waar wij samen nog enkele korte weetjes te weten komen over het jaar 1660. Wij doen dit terwijl wij naar muziek luisteren, uitgebracht in het jaar 1660. 2 stukken van de componist Marco Uccellini, gevolgd door twee stukken van de hand van de componist Giovanni Antonio Pandolfi Meali. Op 15 december begint de Filipijn Andres Malong een revolte tegen de Spaanse koloniale overheid. En hij slaagt erin de regio Pangasinan te veroveren, waarna hij tot koning wordt uitgeroepen. Zijn succes echter was maar van korte duur. Op 17 januari 1661... werd de regio heroverd door de Spanjaarden. In 1660 verscheen een werk van de geleerde Ibrahim al-Hakilani, gelatiniseerd als Abraham Echelensis. Hij was een Maronitisch katholiek, geboren in een dorpje op de berg Lebanon in 1600. Hij studeerde aan het Maronitisch College te Rome en doseerde later zowel in Rome als in Parijs Syrisch en Arabisch. Hij droeg bij tot de vertaling van de Bijbel naar het Arabisch en vertaalde ook verschillende Arabische en Syrische christelijke werken naar het Latijn. Hij stierf in Rome in 1664. Tot 1660 was Henry Moore rector van het Engels Jezuïtencollege van Sint Omaars. Een onderwijsinstelling voor Engelstaligen die niet meer vrij waren in hun eigen land katholiek onderwijs te genieten. Gevestigd in Sint Omaars, dat toen nog deel uitmaakte van de Spaanse Nederlanden. Maar in 1678 door Spanje geruild werd voor andere gebieden. En sindsdien behoort het toe aan Frankrijk. Henry Moore was de achterkleinzoon van de heilige Thomas Moore, die tijdens de Engelse Reformatie gemarteld werd. Op 6 juli 1535, omdat hij weigerde zijn trouw aan de paus af te zweren. Henry Moore, dus zijn kleinzoon, werd op zijn beurt na zijn wijding uitgezonden naar de Engelse missie, waar hij 2 maal gearresteerd en gevangen genomen werd. Hierna keerde hij terug naar Sint Omaars, waar hij 2 maal rector werd van het college. Ook in 1660 publiceerde hij zijn Geschiedenis van de Engelse Jezuïten. Hij stierf een jaar later in 1661. Op 3 mei 1660 werd het Verdrag van Oliva getekend door Leopold I, keizer van het Heilig Roomse Rijk, keurvorst Frederik Willem van Brandenburg-Pruisen, koning Jan II Casimir van Polen en koning Karel X Gustaaf van Zweden. Op 27 mei volgde ook het Verdrag van Kopenhagen en deze betekenden het einde van de Tweede Noordse Oorlog. In 1660 leed de Marichal schipbreuk nabij de Kaap de Goede Hoop. Dit schip had een Franse bisschop en enkele priesters aan boord, die gered werden en toestemming kregen aan land te gaan. Ze mochten echter geen pastorale bijstand verlenen aan de enkele reeds aanwezige katholieken in Kaapstad. Pas in 1803 werd voor het eerst een heilige mis opgedragen in de Kaapkolonie. In 1660 publiceerde de theoloog William Henrik het eerste volume van zijn theologisch leerboek, bedoeld voor gebruik in de Franciscaanse scholen. In het voorwoord schreef hij: "Het onderricht in de theologie bestaat niet enkel in het zoeken naar de waarheid. Men moet ook de waarheid aanwenden tot eigen heiliging en tot de heiliging van anderen. En vooral om in onszelf en in anderen de liefde tot God te ontsteken en te voeden." William Herings werd geboren in Helmond nabij Eindhoven in 1621 en studeerde aan de Universiteit van Leuven, waar hij de graad van dokter in de wijsbegeerte behaalde. Daarna trad hij toe tot de Franciscanen en werd hij lector in de theologie in Leuven. Na 15 jaar theologie te hebben gedoseerd, werd pater Herings onderscheiden met de titel Lector Jubilatus, gelijkwaardig aan de universitaire graad van dokter in de godgeleerdheid. Hij werd tweemaal gekozen tot provinciaal overste en daarna ook tot commissaris-generaal voor de noordelijke landen van Europa. Op 24 oktober 1677 werd hij gewijd tot bisschop van het bisdom Ieper in de Franciscanerkerk te Brussel. Onmiddellijk begaf hij zich naar zijn bisdom, maar hij bestuurde het minder dan een jaar. Hij stierf tijdens zijn eerste diocesane visitatie. Het grafschrift op zijn grafsteen in de kathedraal van Ieper luidt: "Op virtutem et omnimodam ereductionem ad has in fulas assumptus." Wat zoveel betekent als: vanwege zijn deugd en alomvattende geleerdheid tot deze bisschoppelijke waardigheid verheven. Brieven die na zijn dood werden gevonden, tonen aan dat de paus reeds had besloten hem tot kardinaal te verheffen. In 1660 werd voor het eerst het katholiek geloof gepredikt in het koninkrijk Dahomey, een gebied dat nu deel uitmaakt van de West-Afrikaanse Republiek Benin, maar dat van ongeveer 1600 tot 1894 een zelfstandig koninkrijk was. Enkele Franse inwoners nodigden in 1660 Franciscaner missionarissen uit. Maar tegen deze katholieke onderneming verenigden Engelse avonturiers zich met inheemse heidense priesters en zij wisten deze missionarissen te dwarsbomen. En dan werd in 1674 een Dominicanerpater samen met twee metgezellen vergiftigd. Een Augustijn die de kust in 1699 bezocht, ontkwam aan de dood door te vluchten. Daarna werd er geen verdere poging tot evangelisatie ondernomen tot 1860. In 1894 werd het koninkrijk Dahomey veroverd door de Fransen, nadat ze een oorlog waren begonnen tegen een gebied dat onder de bescherming van Frankrijk stond. Op 13 juli vond de veldslag van Pavan Kind plaats in Indië, tussen de legers van het sultanaat Bijapur, een rijk in het zuiden van Indië bestuurd door islamitische sultans, die heersten over een grotendeels hindoeïstische bevolking, en de legers van het Maratha-rijk, dat ten noorden van het sultanaat lag in het huidige Indië en Pakistan en ontstaan was vanuit het idee van zelfbestuur voor hindoes. De veldslag eindigde met een nederlaag voor de hindoeïstische troepen. Maar het sultanaat slaagde er niet in nabijgelegen strategisch belangrijke stad Sivai te veroveren. Paulus Mesger werd in 1660 tot priester gewijd. Zijn werk over de dogmatiek wordt aanzien als een van de beste van de hand van een Duitse Benedictijn. Vooral zijn bespreking van de onbevlekte ontvangenis van Maria en van de onfeilbaarheid van de paus zijn de aandacht waardig, want beiden zijn volledig in overeenstemming met de dogma's afgekondigd in 1854 en 1870. In 1660 werden de brieven van Toby Matthew gepubliceerd. Toby Matthew werd geboren in Salisbury in 1577. Als de zoon van de latere Anglicaanse aartsbisschop van York en langs moederszijde de kleinzoon van de Anglicaanse bisschop van Chichester. Hij was een goede vriend van Francis Bacon. In 1604 vertrok hij op reis naar Italië, waar hij zich, na in contact te komen met katholieken, in de kerk liet opnemen. In Engeland woedde inmiddels een nieuwe vervolging van katholieken, maar hij besloot toch terug te keren. Hij werd 6 maanden opgesloten in de gevangenis. En men deed alle moeite om zijn vastberadendheid aan het wankelen te brengen. Uiteindelijk kreeg hij toestemming om Engeland te verlaten. En hij reisde door Vlaanderen en Spanje. In 1614 begon hij in Rome met zijn priesteropleiding. En hij werd op 20 mei van datzelfde jaar door de heilige Robertus kardinaal Bellarmino tot priester gewijd. In 1617 stond de koning hem toe om naar Engeland terug te keren. Hij verbleef enige tijd bij zijn vriend Francis Bacon, wiens verhandelingen hij naar het Italiaans vertaalde. Van 1619 tot 1622 leefde hij opnieuw in ballingschap. Maar na zijn terugkeer naar Engeland werd hij gunstig door de koning ontvangen en later werd hij zelfs tot ridder geslagen. Toen in 1640 de burgeroorlog in Engeland uitbrak, zocht hij inmiddels een oude man zijn toevlucht bij de Engelse jezuïeten in hun huis te Gent, waar hij in 1655 overleed. Op 24 juli ontstak de grote brand van Constantinopel van 1660. De hoofdstad van het Ottomaanse Rijk stond 2 dagen lang in nichterlaaie. Ongeveer 1/3 van de stad werd vernield. In 1660 werd de Engelse koopman, spion, wereldverbeteraar, schrijver en journalist Daniel Defoe geboren. Hij leed een bewogen leven en behoorde tot de eerste generatie van romanschrijvers en journalisten. Zijn bekendste werk is ongetwijfeld Robinson Crusoe. Een avonturenverhaal over een schipbreukeling die jarenlang op een verder onbewoond eiland overleeft, in gezelschap van de wilde, genaamd Vrijdag. Op 13 oktober werd de Rijksraad, de Hoge Raad van Denemarken, ontbonden. Zo werd Denemarken-Noorwegen een absolute monarchie, onder koning Frederik III. De adel erkende verder dat hij het recht had de troon door te geven aan zijn erfgenamen. Rond 1660 schilderde Johannes Vermeer zijn schilderij Gezicht op Delft, een van zijn topstukken. Vermeer is een van de bekendste schilders uit de Gouden Eeuw van Nederland. Maar deze bekendheid verwierf hij slechts vanaf 1866. Hierdoor weten wij slechts weinig over zijn leven. Op 29 mei werd Karel II koning van Engeland. Hij had het gewonnen van de Puritijnen, van wie Cromwell de bekendste aanvoerder was. Cromwell had jaren eerder de macht in handen gekregen en de vorige koning Karel I laten onthoofden. Na de restauratie van de monarchie kondigden Karel II en het parlement amnestie af voor de aanhangers van Cromwell, behalve voor 50 specifieke mannen. 9 van de verantwoordelijken voor de onthoofding van zijn vader liet hij hangen, trekken en vieren delen. Anderen werden opgesloten of levenslang uit hun ambt ontzet. Het lichaam van onder andere Oliver Cromwell werd postuum onthoofd. In 1660 was Nieuw Amsterdam een welvarende handelsstad dat deel uitmaakte van het Nederlandse Rijk. Niet veel later echter, in 1664, kwam het in Engelse handen. Zonder dat er één schot gelost werd, maar wel nadat een Engelse vloot voor anker was gegaan voor de stad, veranderde Nieuw Amsterdam in New York. Op 22 december stierf de Antwerpse wiskundige en jezuïet André of Andreus Taquet. Zijn werk lag aan de basis van wat uiteindelijk zou leiden tot het vak van calculus, of differentiaal en integraal rekening. Hij studeerde wiskunde, fysica en logica in Leuven en later onderwees hij daar zelf. Een van zijn leerlingen was de priester Ferdinand Verbiest, die astronoom van de Chinese keizer zou worden. Taquet was een briljant en internationaal beroemd wiskundige. Zijn werken werden dikwijls herdrukt en vertaald in het Italiaans en het Engels. Hij droeg bij aan enkele van de voorbereidende concepten, waar onder andere Isaac Newton op verder zou bouwen. Zijn beroemdste werk beïnvloedde het denken van Blaise Pascal en zijn tijdgenoten. Een kleine krater op de maan is naar hem vernoemd. In 1660 schilderde Rembrandt van Rijn een van zijn vele zelfportretten. Hij was een Nederlandse kunstschilder, etser en tekenaar uit de Gouden Eeuw. En een van de meest bekende schilders ooit. Gedurende zijn carrière schilderde hij zeer veel zelfportretten. Geen enkele schilder uit zijn tijd deed dat zoveel als hij. Het vorstendom Wallachije kreeg op 1 september 1660 een nieuwe heerser. Prins Grigori de Eerste Gica. In 1862 smolt dit vorstendom samen met Moldavië tot het huidige Roemenië. Op 25 september noteerde Samuel Pepys een heugelijke gebeurtenis. Hij was een Engelse parlementair die het meest bekend is omwille van zijn dagboek dat hij bijna een gehele decennium bijhield. Het is hierin dat hij noteerde dat hij voor het eerst in zijn leven op 27-jarige leeftijd een kop thee gedronken had. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending, waar wij samen van alles te weten zijn gekomen over het jaar 1660. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.